De vorige keer zijn wij terechtgekomen in Efeze 2. Efeze 2, waarin wij hopelijk gezien hebben dat daarin tamelijk uitgebreid geciteerd wordt uit het Oude Testament, of andersom, dat uitgebreid verwezen wordt naar het Oude Testament, want zo kan het natuurlijk ook gezegd worden. Het laatste waar we ons mee bezig hebben gehouden was, dacht ik, met dat gezegd wordt dat wij die heidenen waren van nature, met de woorden van vers 11, dat wij die eertijds heidenen waren, dat wij ver waren van het burgerschap Israëls, want daar komt het op neer, zo wordt het samengevat in vers 13, en waar staat dan dat wij nabij geworden zijn door het bloed en dus door het leven van Christus, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft, enzovoort. Het wordt dan herhaald, min of meer in vers 15, 16 en 17, en eigenlijk wordt de gedachte gewoon ontwikkeld tot en met hoofdstuk 3, want daar komt het op neer. Het moet duidelijk zijn dat deze uitspraken over degene die verre zijn, die nabijgebracht zouden worden, dat uitspraken zijn die de apostel Paulus hier niet ter plekke bedenkt, maar die hij inderdaad ontleent aan het Oude Testament. Dat deed Petrus trouwens ook al op de Pinksterdag, toen hij zei tot het volk, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn, want dat is natuurlijk net zo goed geciteerd uit het Oude Testament. Ik heb u in dat verband meegenomen naar Jesaja 59 onder andere en naar Jesaja 66, waar gesproken wordt over inderdaad de dingen die verre zijn, die nabijgebracht zouden worden. Maar het zijn ook gedachten die in het Oude Testament niet alleen op de heidenen van toepassing gebracht worden, zoals het hier in Efeze gebeurt, maar in het Oude Testament worden deze uitspraken in het bijzonder van toepassing gebracht op Israël. Want de gedachte blijft dat als Israël ooit tot geloof zal komen, tot bekering zal komen, zal dat gebeuren onder de heidenen waarheen de Heer hen verdreven had. En dat citeer ik dan voor de gelegenheid maar weer letterlijk uit Deuteronomium 30, want daar staat dat inderdaad al. Vandaar dat als in de profetieën gesproken wordt over de nog steeds toekomstige bekering van Israël, dan wordt inderdaad gesproken over degene die verre zijn en die dan nabijgebracht zouden worden. Het eigenaardige is trouwens dat deze woorden uit Efeze 2 weliswaar van toepassing gebracht worden op degene die heidenen waren, op heidenen, die dus verre waren en vreemd van het burgerschap Israëls, en zij hebben aan dat burgerschap Israëls deelgekregen. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat dat uiteindelijk geldt, niet alleen voor heidenen, maar voor alle Israëlieten en dus ook inderdaad voor alle Joden. Want als die in de toekomst als volk tot geloof zullen komen, dan zullen ook zij, dan zijn zij op dat moment verre en zij zullen inderdaad nabijgebracht worden. Want dat is wat de profeten zeggen. Zodat we ook hier met het eigenaardige verschijnsel te maken krijgen dat er gesproken wordt over heidenen. En dan wordt het een en ander aan profetieën op van toepassing gebracht. Maar in het Oude Testament worden diezelfde uitspraken gedaan juist over Israël. En over Israëlieten die verre waren en die inderdaad vervreemd waren. Precies zoals hier letterlijk staat. Die inderdaad vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En die nabijgebracht zouden worden. En nu we het daarover hebben, valt daar nog een categorie tussenin. Een categorie die je zowel tot de heidenen kunt rekenen als tot Israël. Namelijk, dus de kwestie van die 10 stammen in onze tegenwoordige tijd uiteraard. Hè. Maar de gedachte blijft dus dat we hier te maken hebben met oud-testamentische uitspraken die hier van toepassing gebracht worden op de gemeente in het algemeen en op degene die geen Joden waren van nature in het bijzonder. Ik geloof niet dat ik u meegenomen heb naar Jeremia 30, dus dat doe ik dan nu maar even. Dan pakken we meteen zo de draad op. Jeremia 30. Ik dacht wel dat we terecht waren gekomen vorige keer in Ezechiël 34 en Ezechiël 37, waar gesproken wordt over de twee die tot één gemaakt zouden worden. Iets wat net zo goed in ditzelfde Efeze 2 uitgebreid besproken wordt. En daar vonden we woorden, in Ezechiël 34 en 37, vonden we woorden die we ook hier terugvinden in Jeremia 31, waar staat in vers 9, zij zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. En in mijn Bijbel staan er zelfs verwijzingen onder, inderdaad, naar Ezechiël 34 en Ezechiël 37, want daar vinden we de gelijke uitspraak. En er wordt zelfs gesproken over die ene herder die beide kudden tot één zou maken. Maar dan volgt hier de uitdrukking in vers 10. Gij dan vreest niet om mijn knecht Jacob, spreekt de Heere. Ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre verlossen. Of van verre. En de vertalers hebben ervan gemaakt van verre landen. Ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarin ik u verstrooid heb. Enzovoort. En als je dat gewoon letterlijk neemt, dan gaat het natuurlijk over dat Israël inderdaad in de toekomst zal teruggebracht worden uit de ballingschap, wanneer het tot geloof zal gekomen zijn. Dat staat ook uitdrukkelijk in vers 4. Dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda, zodat je daar zo letterlijk mogelijk lezend een uitspraak vindt over 12 stammen van Israël. Nou ja, 13. Maar goed, in ieder geval de beide huizen van Israël, die inderdaad verlost zouden worden. Dat gebeurt uiteraard in de toekomst, dat kan niet missen. Het is ook een uitspraak over Israël zodanig, maar neem niet weg dat net als de uitspraken in Ezechiël 34 en 37... deze profetie wordt toegepast op de gemeente van vandaag en ook letterlijk wordt aangehaald hier in Efeze. Vreemd genoeg, voor sommigen lastig om aan elkaar te houden, maar niettemin is het zo en we doen er goed aan dat inderdaad te beseffen. Dat was Jeremia 30. In Jeremia 31 vinden we hetzelfde opnieuw, namelijk in vers 10 in het bijzonder. Waar staat: hoor des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn. En eilanden, dat weet u langzamerhand, hè? Dat zijn landen die aan de zee liggen. Dus dat kan net zo goed kustlanden zijn, zoals meen ik in de nieuwere vertaling ook staat. Maar er staat: hoor des Heeren woord, gij heidenen, verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. En dat is weer volstrekt dezelfde gedachte, eveneens overeenkomend met Ezechiël 34 en 37 en met Johannes 10 natuurlijk. Die kwestie van die herder die de beide huizen Israëls tot één zou maken weer, enzovoorts. Zodat degenen die verre zijn inderdaad nabijgebracht zullen worden. En dat is een aardige uitspraak. En als je niet meer leest dan vers 10, dan zeg je: nou, dat gaat over Israël zoals het tot herstel zal komen in de toekomst, bij de wederkomst van Christus. Maar, zoals altijd, ook hier zit er weer, steekt er weer wat achter. Want als u meeleest één vers eerder, dan ziet u daar staan: zij zullen komen met geween. Daar komen ze, van verre worden ze nabijgebracht. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren, namelijk niet voederen, maar leiden. Ik zal hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Dat hebben ze in het verleden wel gedaan, gestoten aan de rots, de struikeling en hoe het maar heten mag. Maar ze zullen zich niet meer stoten, want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En als je het zo leest, dan kun je er ook in lezen dat het niet zozeer gaat over heel Israël, namelijk alle 12 stammen, zal ik dan maar weer gewoon zeggen. Maar het kan net zo goed zijn dat dit een uitspraak is over slechts 10 van de 12 stammen. Omdat weliswaar, omdat gezegd wordt Israël, maar dat kan 12 zijn, maar daarna Efraïm. En dan wordt het moeilijk om dat op 12 toe te passen. Zodat dit kennelijk een uitspraak is, niet zozeer over heel Israël in de toekomst, hoewel het zo uitgelegd zou kunnen worden, maar meer voor de hand ligt te zeggen dat het inderdaad gaat niet om 12, maar om 10 stammen van Israël. En daarmee zijn we dus weer terecht in onze tegenwoordige tijd. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet geschreven, zeg ik altijd. Maar daar gaat het nog eenmaal over. Juda wordt trouwens pas veel later in dit hoofdstuk genoemd, de 2 stammen dus. Want het blijft allemaal Efraïm, ook in vers 20. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij niet een troetelkind, enzovoorts. Wat het maar wezen mag. Maar de gedachte blijft dan dus dat deze uitspraak weliswaar van toepassing gebracht zou kunnen worden op het herstel van Israël in de toekomst. Maar de grote nadruk die in het grootste deel van dit hoofdstuk in elk geval ligt op Efraïm en dus op de 10 stammen, suggereert dat het hoofdstuk in de eerste plaats spreekt over onze dagen en over het ontstaan van of de roeping van de gemeente. Let trouwens op dat het ook niet gaat over Jeruzalem, maar wel over Samaria. In vers 5 bijvoorbeeld. En in vers 6 niet het gebergte van Juda, maar het gebergte van Efraïm. Enzovoort. Hè? En als je dus niet oplet of die dingen niet weet, dan denk je, het gaat over heel Israël en het zal in de toekomst aan heel Israël vervuld worden. Maar niettemin wordt oorspronkelijk gesproken uitsluitend over Efraïm en pas daarna wordt alsnog ook Juda geïntroduceerd, zodat de hele profetie, inclusief wat er staat over Juda, in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Ik wijs in bijzonder op vers 31, het meest bekende vers van dit hoofdstuk, waar eerst gesproken wordt over inderdaad weer het huis van Israël en daarna het huis van Juda. Dat is de volgorde. Dat kan je dus interpreteren als dat de eerste deel van vers 31 van toepassing is op onze bedeling en het tweede deel van toepassing, het eerste en het tweede samen trouwens in de praktijk, op een volgende bedeling. Maar het punt is gewoon dat dat onderscheidingen zijn die wij achteraf proberen te maken, terwijl ze vooraf in de profetie niet gelegd zijn. Dus wat er aan de hand is, is dat we hier uitspraken vinden over het nieuwe verbond in het algemeen, in verband niet met de eerste of tweede komst van Christus, maar gewoon in verband met de komst van Christus en verder niks bijzonders. En pas in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk het onderscheid gemaakt en wordt uiteengezet in de uitspraken die we die naar gaande hebben, hoe deze profetie aan de ene kant toegepast wordt en vervuld wordt in onze dagen, en aan de andere kant diezelfde profetie wordt toegepast straks in de dagen van de wederkomst van Christus. In onze dagen dus toegepast in verband met de gemeente, en in de toekomst toegepast niet meer met de gemeente, maar toegepast op Israël als zodanig. Nou, dat lijkt me wel genoeg. Ja, we hebben veel meer van die uitspraken hoor. Nou, in Jeremia dan maar even verder gaan. Jeremia 46. Jeremia 46, vers 27. Waar staat: maar gij, mijn knecht Jacob, vreest niet en ontzet u niet, o Israël. Want zie, ik zal u verlossen uit verre en eventueel uit verre landen. En uw zaad uit het land hunner gevangenis, hunner ballingschap uiteraard. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn en niemand zal hem verschrikken. Het is dus precies dezelfde gedachte als die we zojuist gelezen hebben. En daarna vinden we nog een uitspraak met dezelfde strekking in Jeremia 51. Jeremia 51, vers 50, vers 49 dan. Gelijk Babel geweest is tot val der verslagenen van Israël, alzo zullen te Babel de verslagenen des ganse land vallen. Gij ontkomende van het zwaard, gaat weg en blijft niet staan. Gedenk des Heren van verre en laat Jeruzalem in uw lieder hart opkomen. Hetgeen zo zonder meer een oproep is aan het adres van Israël om tot geloof te komen. In dit geval gaat het ook inderdaad letterlijk om Israël, wat verzameld wordt in de dagen dat Babel verwoest zal worden. En dat is nog steeds toekomst, uiteraard. De gemeente speelt hierin ook wel een rol, in Jeremia 51. Maar dat is veel moeilijker om uit te leggen, want het blijkt dat de meden die hier genoemd worden niemand anders zijn dan de leden van de gemeente. Daar komt het op neer. Het volk der meden als type van de gemeente. Maar u zal begrijpen dat dat een heel ander verhaal is, waar ik nu dus niet verder op inga. Ik probeer terug te gaan naar Efeze 2. Waar het dus gaat om degenen die verder zijn, die nabij zouden gebracht worden. En vorige keer hebben we dus ook inderdaad erop gewezen dat het hier tegelijkertijd gaat om twee die één worden, zodat het een verwijzing is naar twee verschillende categorieën profetieën uit het Oude Testament. De ene categorie die spreekt over Israël, wat van verre terugverzameld zal worden op grond van geloof naar het land. En de andere categorie profetieën is die categorie die spreekt over het herstel van Israël als eenheid, waarbij de beide huizen van Israël, de 10 stammen en de 2 stammen, weer tot één gemaakt zullen gebracht worden onder één herder, dan wel onder één koning. En deze beide categorieën van profetieën worden hier inderdaad min of meer samengevoegd. En er is nog een andere bij, maar die hangt er rechtstreeks mee samen. Dat is, en ik weet niet of ik daarop ingegaan ben, dat is dat hier ook uitdrukkelijk het begrip vrede gebruikt wordt, hier in Efeze 2. Want er staat niet alleen dat degenen die verre zijn nabijgebracht zijn, maar er staat ook vers 14, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En het aardige van deze uitspraak is natuurlijk dat aan de ene kant deze uitspraak spreekt over, in het Oude Testament althans, hoe het spreekt over hoe de 2 en de 10 stammen samengevoegd worden tot 1. Niet meer 2 volkeren, maar 1 volk. Niet meer 2 kudden, maar 1 kudde. En dus 1 herder en 1 koning, zoals in bijzonder in Ezechiël uiteengezet en in zekere zin in Johannes 10. En verder staat er dat Christus, want over hem gaat het, onze vrede is. Waarbij de term vrede ongetwijfeld ontleend is aan de oudtestamentische uitspraken over het nieuwe verbond, wat dan uitdrukkelijk genoemd wordt het verbond des vredes. Dat komt trouwens hier in Efeze 4 ook aan de orde nog, want dan vinden we de uitdrukking net zo goed. Zodat tegelijkertijd ook gesproken wordt van het nieuwe verbond, want dat is wat die vrede inderdaad voorstelt. En de gedachte bij dat nieuwe verbond is dat iemand die tot geloof komt inderdaad één gemaakt wordt met Christus. Dat wil zeggen met hem verzoend wordt, met hem één gemaakt wordt, met hem verbonden wordt. Dus in een verbond terechtkomt, dat is het eigenlijk. Maar waar dat gebeurt, betekent het ook dat al diegenen die onder het nieuwe verbond leven inderdaad niet alleen met Christus verbonden zijn, maar ook met elkaar. En die waarheid is net zo goed van toepassing straks in de dagen van de wederkomst van Christus, als ook in onze dagen uiteraard. Want ook in onze dagen is het zo dat Christus ons niet alleen met zichzelf verbonden heeft door het nieuwe verbond, maar heeft ons ook met elkaar verbonden door datzelfde nieuwe verbond. Hij heeft ons tot één gemaakt, tot één volk. Alleen, het ligt niet voor de hand voor ons althans om dat volk Israël te noemen in onze dagen. Wij noemen het gewoon de gemeente. En zo heet het hier ook trouwens in deze brief. Maar het is nog steeds de waarheid die op deze beide omstandigheden van toepassing gebracht wordt. Het aardige is trouwens dat het begrip vrede in het Grieks eigenlijk, en oorspronkelijk, etymologisch bedoel ik, de betekenis heeft van samenvoeging. Dat verleidt van een werkwoord in de betekenis van samenvoegen. Dat is wel aardig trouwens, want samenvoeging of samenvoegen is ook de vertaling van de Hebreeuwse naam Levi. Van Lava, samenvoegen namelijk. En vandaar dat de naam Levi ook inderdaad genoemd wordt in verband met het verbond des vredes in Malachi, het laatste bijbelboek van het Oude Testament. Alleen daar wordt de naam Levi gebruikt ter aanduiding niet van Levi, maar ter aanduiding van Christus. Waarbij de naam die gegeven wordt aan het Oud-Testamentische priesterschap gebruikt wordt ter aanduiding van het Nieuw-Testamentische priesterschap. Dus een bekende gegeven, zou ik zeggen, bekend gebruik overigens in de schrift. Maar waar het om gaat is dat de term Levi en daarmee samenvoeging inderdaad een goede weergave is van wat het nieuwe verbond doet. Het voegt namelijk samen en wel definitief en voor altijd. Je kunt u dus ook rustig lezen in vers 14, want hij is onze samenvoeging. Je kunt zelfs lezen, want hij is onze Levi. En daarvan afgeleid en toegepast, hij is onze hoge priester, maar dan wel natuurlijk naar de ordening van Melchizedek, naar hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard en niet van het oude. Hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft. En let er dus op dat het gaat hier om het eenmaken van Jood en Heiden, terwijl in het Oude Testament normaal gesproken die uitspraken van toepassing zijn op de eenheid van Jood en Israël, Jood en Israëliet. Dat wil zeggen de 10 stammen van Israël. Dat het zo door elkaar loopt, kan ik ook niet helpen. Het staat er nou eenmaal zo. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En dan staat er, en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat is natuurlijk ook een hoge mate beeldspraak. Want wat er gebroken werd, was uiteraard de wet. En dat gebroken is zelfs de verwijzing naar Mozes die van de berg kwam, weet u wel, en die stenen de tafel een stuk smeet. Want dat is wat hij deed. Al heeft men het wat netjes vertaald. Maar He? Maar dat is wel wat in de praktijk gebeurde. Hij smeed die stenen tafelen stuk, zo werd de wet gebroken, maar het is precies wat de Heer Jezus zelf later zou doen. De wet afbreken, vernietigen of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt, ook in de diverse vertalingen. En de term middenmuur is ontleend aan de muur die in der tijd scheiding maakte tussen wat genoemd werd de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen. Dus aardig, want die muur en ook de poort daarin speelt een rol in het eind van de geschiedenis van Paulus. Want het was op die plaats en in die doorgang dat Paulus in de tijd gevangen genomen werd. Weet je nog, hij werd ervan beschuldigd dat hij Heidenen had meegenomen in de voorhof der Joden. Dat was weliswaar niet het geval. Maar daar werd hij wel van beschuldigd. En bij die doorgang werd hij dus gevangen genomen. Maar het is in hoge mate natuurlijk symbolisch. Omdat Paulus dat weliswaar niet letterlijk gedaan had. Maar overdrachtelijk natuurlijk wel zeker. Want wat hij predikte en wat hij ook hier predikt. Is dat Joden en Heiden één zijn in Christus. En in ieder geval, zoals hij het hier zegt, is het dat degenen die verre waren, heidenen waren. En die dus letterlijk waren buiten die middenmuur des afscheidsels. Dat die nabijgebracht zijn en deel hebben aan dezelfde zaligheid die aan de Joden beloofd was en gegeven was. En dat betekent dat Paulus dus overdrachtelijk wel degelijk heidenen had meegenomen door de middenmuur des afscheidsels, alsof het hele ding er niet was. En een deel van zijn bediening, een deel van de bediening van de Paulus was immers niet anders dan het afbreken van deze middenmuur des afscheidsels. Op grond van het feit dat de Heer zelf dat inderdaad gedaan had. Maar de gedachte is bovendien natuurlijk dat deze muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden in de praktijk, dat deze muur gewoon een beeld is van de wet. Want dat staat in het volgende vers. Hij heeft namelijk de middenmuur des afscheidsels gebroken. Dan wel, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Een muur, vijandschap, scheiding enzovoorts. En daarna staat er wat het is, namelijk de wet der geboden in inzettingen. Dat kan niet missen, want daar waar de wet vervuld is, is er geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden, want dat is juist, die wet is juist het ding wat verschil maakt tussen Jood en Heiden. Jood is degene die onder de wet leeft, en de Heiden is iemand die de wet niet heeft, volgens Romeinen 2, onder andere dan. Maar de Heer heeft deze wet inderdaad gebroken of teniet gemaakt. Andere plaats staat gewoon vernietigd, wat in de praktijk hetzelfde is. Hij heeft dat gedaan inderdaad door zijn dood, door het kruis, want zo staat het in vers 16. Ik ga nog niet helemaal op de details van deze uitspraak in, dat was ook niet de bedoeling. Maar door zijn dood heeft hij de wet inderdaad vervuld en de wet dus beëindigd, vernietigd, of hoe het maar heten mag. En sindsdien is er dus inderdaad geen verschil meer tussen Jood en Heiden. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat dat niet interessant is voor de ongelovige Jood, nog voor de ongelovige Heiden. Niettemin is het wel zo dat het verschil tussen Jood en Heiden officieel nu in onze dagen voor God niet bestaat. Alleen dat is niet wat hier gezegd wordt, want het wordt gewoon overgeslagen. Hier wordt gezegd dat door de dood van de Heer Jezus, door zijn kruis zoals het staat, een einde gemaakt is aan de wet. Zodat Jood en Heiden in Christus één zijn. Je kunt daarna altijd nog vragen, maar hoe is het dan met Jood en Heiden buiten Christus? Maar dat wordt hier niet besproken. Eenvoudig omdat dat in de praktijk voor niemand interessant is. Ons als gelovigen maakt het niets uit, want wij zijn in Christus en daar is het verschil niet. En ongelovigen maakt het niks uit, want die willen toch van de Bijbel niks weten. Dat maakt helemaal niks uit namelijk. Dus wordt het gewoon overgeslagen. We vinden het wel ergens zo, want in Romeinen staat gewoon dat er inderdaad geen onderscheid is tussen Jood en Griek. En dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En dat er oordeel zal komen over eerst de Jood en ook de Griek enzovoort. Dat er eventueel ook loon is voor eerst de Jood en ook de Griek. Maar in ieder geval, het verschil bestaat inderdaad niet. Maar hier in Efeze is dat natuurlijk volstrekt overbodig. Om daarop in te gaan speelt geen rol van betekenis. Dus staat er ook inderdaad, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En nu ik hier toch ben, dat de term vlees hier is niet de aanduiding van de ja, hoe zeg je dat nou netjes, hè? Het is niet de aanduiding van de oude mens. Het is ook niet de aanduiding van het lichaam van de Heere Jezus zoals het gekruist werd. In overeenstemming met vers 16. Want het punt is dat het term vlees hier in vers 15 gebruikt wordt in de betekenis van zijn lichaam. Ik heb mijn lijstje niet bij me, maar ik heb laatst even in de Gauwigheid nou 15 à 20 versen in ieder geval gevonden in het Nieuwe Testament, waarin de term vlees uitsluitend gebruikt kan worden, dat is niet anders te verklaren, als in de betekenis van lichaam. Dat is lang niet altijd het geval, want vlees wordt ook gebruikt ter aanduiding van de oude mens, ter aanduiding van zienlijke dingen, ter aanduiding van de buitenkant, zelfs ter aanduiding van de zonde, omdat het nu eenmaal de aanduiding is van de menselijke natuur, eventueel waarin de zonde woont, dus is het eventueel de aanduiding van zonde. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 8. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Het vlees staat daar tegenover geest. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen, enzovoorts. Maar dat is niet de enige toepassing van de term vlees. Hier wordt het gewoon gebruikt in de betekenis van lichaam. Zo wordt het trouwens ook gebruikt twee hoofdstukken verder. In hoofdstuk 5, als gesproken wordt over dat wij leden zijn van het lichaam van Christus, vers 30, van zijn vlees en van zijn benen. En dan staat er dus bij wat het is, hè? Vlees, namelijk zijn lichaam. Zodat de term vlees hier wel degelijk de aanduiding is van wat wij noemen het mystieke lichaam van Christus. En hoe geestelijk dat dan ook is, ik kan het ook niet helpen, het is geestelijk en niet vleeselijk. Dit vlees is dus niet vleeselijk. Taal is een lastig ding, ik kan het ook niet helpen. Vlees staat voor het lichaam van Christus en dat is de gemeente. En er staat dus gewoon dat in de gemeente, maar dat staat op andere plaatsen natuurlijk ook, dat in de gemeente geen onderscheid is tussen Jood nog Griek. En er zijn vele teksten die hetzelfde zeggen. Maar hij heeft de vijandschap in zijn vlees, in zijn lichaam, in de gemeente namelijk niet gemaakt. Hij heeft namelijk die twee, verder in het vers 15, hij heeft namelijk die twee in zichzelf tot nieuwe mens geschapen. Dat moet dus het lichaam van Christus zijn in de zin van de gemeente. Dat kan niet anders. En daarbij vrede makende. Je kunt ook vertalen met daarbij samenvoegende dus. Maar je kunt ook zeggen vrede makende onder het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond in werking stellende. Dat kan ook. Het is altijd hetzelfde. En daarna krijgen we dezelfde gedachte in vers 16 nogmaals. En nu staat er inderdaad niet vlees, maar gewoon lichaam. En opdat hij die beiden, Jood en Heiden, opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Dat is dus inderdaad in dat lichaam van Christus, namelijk in de gemeente. Dan staat het door het kruis, maar laat u nou niet op het verkeerde been zetten. Lees nou nauwkeurig. En lees niet zoals zoveel alleen de werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Die gooit men dan vervolgens op een hoop. En voegt ze dan zelf weer samen in een willekeurige volgorde. Want men leest vaak zo verschrikkelijk onnauwkeurig. Men leest over een lichaam en over een kruis. En dat bij elkaar, dan heb je dus een mooi crucifix en een corpus. In Eindhoven kun je dat ongeveer wel zeggen. Maar dat is het dus niet. Want er staat, hij zou die beiden met God in één lichaam verzonnen. Dat is in de gemeente. En de gedachte is dat hij dat kon doen en kan doen, omdat hij door het kruis de vijandschap gedood heeft. Of doordat hij aan het kruis de vijandschap die er was gedood heeft. Hebben jullie? Hetzelfde gedachte vind je trouwens in Colossense precies eende. Levert daar gewoon ook dezelfde verwarring op. Maar die verzoening, die eenheid is niet tot stand gekomen door de dood van de Heer Jezus als zodanig. Dat kan ook niet. Dood is namelijk per definitie scheiding. Dood is per definitie scheiding. De dood maakt de dingen niet één, de dood scheidt. Nee, met een kort ei en dt. Ik sprak het toch duidelijk uit, hoop ik, broeder. He? Nou goed. Ja, dan denk je dat dat heel wat anders is, maar dat is niet waar. Want dat woord met die lange ei en met een t heeft in werkelijkheid volstrekt dezelfde betekenis. In werkelijkheid. Afscheiden, uitscheiden. Ja, uitscheiden, dat spreek je zachtjes uit. Je kunt het natuurlijk ook met een lange ei uitspreken, maar dat durf ik niet, hè. Maar dat is heus, dat is echt volstrekt hetzelfde, hoor. Dus benaderen ze, je mag iets schrijven zoals je wil. Dat maakt helemaal niet uit eigenlijk, hè? Zoals gezegd, taal is een rare ding. Nou goed. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dood en scheiding inderdaad hetzelfde is in de praktijk. Zoals leven en gemeenschap uiteraard ook hetzelfde zijn. Beide tegenovergestelde begrippen. Hij heeft dus niet door het kruis eenheid gemaakt. En als hier staat dat het door het kruis gebeurd is, dan is dat omdat hij door het kruis de vijandschap vernietigd heeft. Maar daarna in zijn opstanding, in zijn leven, dus in zijn opstanding, maakt hij eenheid, namelijk het nieuwe verband. Trouwens, in ander verband is het ons altijd volkomen duidelijk, niet waar, dat door de dood, het kruis dus, een einde gemaakt werd aan het oude verbond. En dat door de opstanding van Christus het nieuwe verbond in werking werd gesteld. En zo is het hieruit er ook. Door het kruis werd de vijandschap gedood en door zijn opstanding en in zijn lichaam, opstand is lichaam zo te zeggen, is eenheid tot stand gekomen. Dat daar in de praktijk ook wat tussen zit, heb ik net al gezegd, maar dat speelt verder geen rol. Maar in dat lichaam van Christus, in zijn vlees namelijk, zijn wij één. En daarna wordt het draad weer opgenomen, vers 17, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U, aan u dus, die verre waart, in de tijd dan, hè, aan u die verre waart, en aan die nabij waren. En dan wordt hetzelfde thema weer opgepakt. Eigenlijk is dit hele schriftgedeelte een introversie. En nu net zijn we het midden van het schriftgedeelte gepasseerd, en nu komt het verhaal weer langs in de omgekeerde volgorde. En dus wordt het gewoon herhaald. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En let u op dat er niet alleen staat dat hij vrede verkondigd heeft. Er staat dat hij gekomen is. Naar wie? Ja, naar ons. Naar degene die verre waren, namelijk. Let op, dat komende. Het is niet maar gewoon, hij is gestorven en opgewekt en daarna heeft de evangelie verkondigd. Nee, hij is uitgegaan, hij is naar degene die verre waren toegekomen en heeft de vrede verkondigd. Maar hij heeft dat uiteraard ook gedaan aan degene die erbij waren. Maar het zal duidelijk zijn dat het begrip komen daarop niet meteen van toepassing is. Maar u hoort te begrijpen dat deze uitspraak overeenkomt met de oudtestamentische uitspraak, bijvoorbeeld in Jesaja 40. Het is niet Jesaja 40. Nou, dat weet ik, nou schiet het me. Maar de uitspraak over hoe lieflijk zijn de voeten. Daar staat het in elk geval, en daar staat hij weer bij, waar het in het Oude Testament. Het moet handig zijn, hè? Jawel. Er is zelfs concordantie in de zaal, zie ik. Maar goed. Maar hoe lieflijk zijn de voeten dergene die vrede doet horen, die heil doen horen, die het goede verkondigen, die evangeliseren dus. Maar dat is weer de Griekse term. En de aardigheid is dat, als je oppervlakkig leest, merk je natuurlijk nooit wat. Maar normaal zou geweest zijn als er gestaan had, hoe lieflijk zijn de lippen dergene die het goede verkondigen. Of hoe lieflijk is het keeltje? De tong. Wat er mee wezen mag. Maar er staat voeten om de eenvoudige reden dat het erom gaat dat het evangelie ook inderdaad gebracht zou worden door die voeten, namelijk naar degene die verre zijn. En dus inderdaad een verwijzing ook nu weer naar oudtestamentische schriftplaatsen. Het is trouwens in dat verband dat ooit ene Maria de voeten van de Heer Jezus zalfde. En dat lag nog voor de hand ook, want zoals bekend neem ik aan langzamerhand, Maria, wie het ook is, als ze Maria heet, is ze een beeld van de 10 stammen van Israël, aan wie de zaligheid, of tot wie de zaligheid, gebracht zou worden. En dus zalft zij, ene Maria, de voeten van de Heer Jezus. Zijn hoofd ook trouwens, maar dat staat weer op een andere plaats. Voeten. Nou, komende, daar heb je de voeten, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en aan die erbij waren. Hier staat ook inderdaad, komende heeft hij geëvangeliseerd. En het staat eigenlijk, komende heeft hij vrede geëvangeliseerd. Andere vertalingen hebben dus prompt, heeft hij vrede verkondigd. Maar je kunt het niet goed vertalen. In het Nederlands staat er dan, in onze Statenvertaling heeft door het evangelie, en dan staat er een zelfstandig naamwoord met een voorzetsel ervoor, maar in werkelijkheid staat er gewoon een werkwoord. Komende heeft hij vrede verkondigd of geëvangeliseerd. Blijde boodschap gebracht. Blijde boodschap van vrede dus gepredikt. Aan u die verre waart en die nabij waren. Let even op de volgorde. Aan degene die verre waren en aan degene die nabij waren. Paulus is iets beter op de hoogte dan Petrus in Handelingen 2. Want Petrus zei, want u komt de belofte toe. En hij zei het in Jeruzalem, daar was men zeer nabij dus. Hij zei, u komt de belofte toe en alle die daar verre zijn. En Paulus heeft het inmiddels omgedraaid en zegt, evangelie gepredikt aan degene die verre zijn en aan degene die nabij zijn. Of waren dan, hè, in het verleden. Maar de hoofdgedachte blijft dat beiden deel hebben gekregen aan precies dezelfde dingen. En opnieuw dus verwijzing naar de oud-testamentische uitspraken. En daarna in vers 18, want door hem hebben wij beiden nog steeds twee, en het gaat dus nog steeds om twee die tot één gemaakt zijn. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest, geestelijke eenheid dus, tot de Vader. Wat ik eigenlijk nog even had moeten noemen, maar ik heb het al een paar keer gedaan, was natuurlijk weer Johannes 10, waar de Heer zei dat hij, heel Johannes evangelie door zegt hij dat eigenlijk, dat hij heen zou gaan. Alleen er wordt nooit precies bij verteld waar naartoe. En dan zeggen wij nou, naar de hemel. En dat was natuurlijk ook zo. Maar zijn tijdgenoten vatten het zo niet op. Die dachten dat hij hier beneden op aarde ergens naar een andere plaats zou gaan. Dat zien wij gewoonlijk over het hoofd. En toch is dat de gedachte die erachter steekt. Want hij zegt gewoon bij gelegenheid in Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stand niet zijn. Ook zij moeten mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Net zo goed dus, rechtstreeks ontleend aan Ezechiël 34 en Ezechiël 37, maar net zo goed toegepast op onze dagen, op de gemeentelijke waarheid als zodanig. Maar er wordt ook gesuggereerd dat hij zou gaan naar degene die verre waren, naar die andere kudde dus. Hij zal er niet meer letterlijk naartoe gegaan zijn, sindsdien, maar overdrachtelijk uiteraard wel. Dat wil zeggen, zijn woord, en of beter nog, hij is gepredikt geworden, inderdaad, aan degene die verre waren. Nou goed, want door hem beide hebben wij beide de toegang door één geest tot de schaapskooi, tot de Vader. Maar het had natuurlijk de schaapskooi kunnen zijn. Eén herder, één schaapskooi. In de toekomst namelijk letterlijk, wanneer Israël verzameld zal worden in één schaapskooi, namelijk in Petra. Want het is te beschouwen als één, weet je, wat groot uitgevallen schaapskooi. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in onze dagen worden die beiden eengemaakt in Christus en worden geleid niet naar die schaapskooi, maar naar de schuilplaats des Allerhoogsten, namelijk naar de hemel zelf. En we hebben dus beiden de toegang door één geest tot de Vader. Als u vraagt welke toegang, dan zeg ik nou die uit de Hebreeënbrief uiteraard. U weet wel, de vrijmoedige toegang, omdat we met vrijmoedigheid zouden toegaan enzovoorts. Staat hier trouwens een volgende hoofdstuk in vers 12 ook. De toegang tot de Vader. En verder wijst het ook terug op het Johannes Evangelie. Waar de Heer zegt dat hij heen zal gaan. En naar het vaderhuis noemt hij dat. En dus naar de Vader. En toen zei hij, en waar ik heen ga, weet gij in de weg, weet gij. Toen zeiden de discipelen, of althans sommigen ervan, dat weten wij niet. Toen zei de Heer gaf de Heer als antwoord, wel, ik ben de weg. En vervolgens zei hij, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus daar zou hij heen gaan. En hier staat in wezen precies hetzelfde. We hebben door één geest de toegang tot de Vader. En ik wijs er dan maar weer nadrukkelijk op dat die geest hier uit vers 18 heus niemand anders is dan Christus uit vers 12 en 13 enzovoorts. Hij dus uit de volgende verse. Want we zijn één gemaakt in Christus en door Christus en door hem, of in hem, hebben wij de toegang tot de Vader. Alleen hier heet het door één geest. Dat wil zeggen, het gaat over de onzienlijke Christus, maar het blijft gewoon dezelfde waarheid. En voor zover u dat Bijbels onderbouwd wil hebben, verwijs ik ook maar weer even naar Efeze 3. Waar staat in vers 11... naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dus in hem hebben wij de toegang. Alleen in 2 vers 18 heet dat door de geest. maar het is heus volstrekt hetzelfde. Eén toegang tot ook inderdaad maar één vader, maar dat is weer een hoofdstuk verder waar het staat, namelijk in Efeze 4, want daar blijkt het inderdaad te zijn één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. Nou, moeilijker is het niet. Eén gemaakt dus in Christus onder het nieuwe verbond. Samengevoegd met Christus en met elkaar door het nieuwe verbond. En dus vrede met God, vrede met Christus en ook inderdaad vrede met elkaar. Ook de Hebreeënbrief die uitgebreid over deze toegang spreekt, eindigt ongeveer met te zeggen, jaag de vrede na. Hebreeën 12, nadat de toegang uitgebreid besproken is. Gaat om precies hetzelfde, het nieuwe verbond dus. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Oh, er staat zelfs een verwijzing in mijn Bijbel naar Johannes 10. Dan ben ik wel benieuwd wat ze erbij geschreven hebben. Johannes 10 vers 9. Oh ja, mooi hoor. Ik ben de deur van die schaapskooi, weet u wel. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Precies. Dat is inderdaad waar het over gaat. Nou goed. En dan de conclusie in Efeze 2. Zo zijt gij, die eertijds heidenen waart en die verder waart, gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers. Burgers in, een burger is niet iemand die toevallig geen militair is of iets dergelijks, of politieman. Een burger is iemand die burgerrecht heeft, hè? Officieel. Dat is burgerschap, burgerrecht. Het staat ingeschreven officieel in de bevolkingsregister. Volgens de Nederlandse term gaat het dan om het burgerschap van een bepaalde stad. Want wie er wel en niet in thuis hoort, werd dan uitgebreid vastgelegd. Dan moest ik wel, want de deur ging dicht, weet u wel, de poort. Dan komt dat begrip, Nederlandse begrip burgerschap vandaan. Maar in de Bijbel heeft het inderdaad die betekenis. Namelijk, het gaat om officieel burgerschap. Recht namelijk. Wij zijn dus niet meer vreemdelingen, foreigners zeg ik altijd, buitenlanders. En allochtonen, vertaald met bijwoners, ook wel aardig. Gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Dus men deelt hetzelfde burgerschap, burgerrecht. Medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Maar dat is natuurlijk precies hetzelfde, dat laatste. En men heeft deel aan hetzelfde huis. Waarna de apostel het niet kan laten, want van het, wat wij het huisgezin noemen, schakelt hij over op het gebouw zelf. Want, dat vind je de hele Bijbel door terug, want het idee blijft dat de diverse stenen die deel uitmaken van het huisgebouw, dat de diverse stenen de uitdrukking zijn of een beeld zijn van degene die deel uitmaken van het huisgezin. En van het huisgezin wordt overgeschakeld naar het gebouw. Dat is toch duidelijk ook. De apostel Petrus doet het meteen zo, hè? Want de apostel Petrus, die zelf Steen heet immers. Mooie Joodse naam, hè? Stein. Maar goed. Toch? Einstein. Livingstone vind ik ook altijd de mooie. Eigenlijk, hè? I presume. Maar goed, laten we maar weer buiten beschouwing. Maar Petrus zegt dat wij zelf als levende stenen worden toegevoegd aan, let op voegen, worden gevoegd aan of bij of tot of met die ene steen, die ene levende steen, namelijk Christus. Heeft het over niks anders. En hier gaat het om precies hetzelfde, maar eerst wordt dan gesproken over het lichaam van Christus waarvan wij leden zijn. Daarna wordt gezegd, wordt gesproken over het volk Gods waarvan wij burgers zijn geworden. En daarna wordt gesproken over het huis Gods waarvan wij stenen zijn. Dan heb je drie plaatjes achter elkaar en de betekenis blijft natuurlijk volkomen gelijk. Dus, gij zijt huisgenoten Gods, gebouwd namelijk op het fundament. Het fundament, de juffrouw Nederlands rekent het altijd fout, dus ja, wat begin ik nou, hè? Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, heeft men er zelfs van gemaakt. Ook dit vers leidt tot wat misverstanden en tot de bekende zondagsschoolverhalen. Wat er namelijk in werkelijkheid staat is, dat wij als stenen inderdaad gebouwd worden op het fundament. Een fundament dat gelegd is uiteraard, niet bestaat uit, maar gelegd is door de apostelen en profeten, of beter nog door profetische apostelen dan wel apostolische profeten. Toch? En in Korinthe was het Paulus die daar het fundament gelegd had. 1 Korinthe 3. Als wijs bouwmeester. Maar gebouwd op het fundament dat gelegd is, maar het fundament is uiteraard Christus. En daarna staat er, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Maar dat is een beetje een misverstand, want hij is wel uiterste hoek of uiterste hoeksteen, maar niet van fundament hoor. Dat klopt namelijk op geen manier. Dat is ook geen enkele wijze te verklaren, niet vanuit de Bijbel en ook niet buiten de Bijbel om. Ik herinner me nog heel goed dat wij op de zonderschool, wat het precies was, weet ik niet welke school, maar ja, ik noem het altijd maar zonderschool, bij wijze van spreken dan, van dat de hoeksteen, dat was dan de belangrijkste steen in het fundament, weet je wel, op de vier hoeken had je dan van die hoekstenen, want het kwam het gewicht, het moest het gebouw bij elkaar houden. Ik heb me van dat moment af, heb ik me afgevraagd wie de andere drie hoekstenen waren. Dus dat kon niemand, ik heb het niet gevraagd hoor, maar ik weet zeker dat niemand dat vertellen kon. Ken je dat verhaal zo of niet? Dan worden het een vier-eenheid, ja. Ja, waar zijn de andere drie hoekstenen? Niemand de deur uit, weet je wel. En daar kom je dus nooit uit. Dat is ook niet het geval. Maar het probleem is dat je dat misschien hier uit deze uitspraak zou kunnen destilleren. Zo van, Christus is de uiterste hoeksteen. De uiterste hoeksteen heeft het gebouw door maar één hoek. Dan wordt het helemaal moeilijk natuurlijk. Heel zeer merkwaardig gebouw. Maar wat je moet herkennen, maar daar hebben we het nou juist over steeds. Wat je moet herkennen is dat dit een uitspraak is ontleend aan het Oude Testament. En daar staat veel gedetailleerder hoe het verhaal in elkaar steekt. Ook hier. Nee, hier niet. Ik wou zeggen, hier heeft men zijn werk goed gedaan. Maar het is niet helemaal waar. Want er staat in mijn Bijbel, bij dit vers, een verwijzing naar Jesaja 28. En dat is ongetwijfeld correct. Maar de aardigheid is dat in één en hetzelfde vers verwezen wordt naar wel minstens twee verschillende Bijbelse profetieën. Waarvan sommige dan nog op meerdere plaatsen voorkomen, met twee verschillende gedachten. Precies zoals in het voorgaande soms in één enkele zin verwezen wordt ook naar meerdere oud-testamentische gedachten. Zoals die van degene die verder zijn worden nabijgebracht, maar ook die van de 10 stammen, de 2 stammen zullen samengevoegd worden, en ook die van het nieuwe verbond breekt aan, namelijk vrede. Dan heb je er zo al 3, het wordt gewoon door elkaar besproken. Maar hier, in vers 20 van Efeze 2, wordt gedacht aan de ene kant aan Jesaja 28, maar aan de andere kant aan Psalm 118. Jesaja 28 zal wel bekend zijn, maar die andere ook wel. Want beide uitspraken worden ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald en toegelicht. Het zijn dus tamelijk essentiële schriftplaatsen. Ga eens naar Jesaja. En in Jesaja gaat het in het bijzonder zelfs om onze tegenwoordige bedeling. Jesaja 28. Want in Jesaja 28 klaagt de Heer erover dat zijn volk, Israël namelijk, de wijsheid niet wil leren. En de Heer zegt, ja, aan wie moet ik het dan leren, want dit wordt niet wat. Waarna de Heer zegt dat hij in vers 11 van Jesaja 28, dat hij ook inderdaad door de talen der heidenen, ik zeg het met opzet, niet letterlijk zoals het er staat, ik zeg het verklaren meteen, hè, dat hij ook door de talen der heidenen tot dit volk zou spreken, maar ook daardoor zou het volk niet tot geloof komen. En ik neem eraan dat u langzamerhand weet dat dat gewoon een uitspraak is over onze bedeling, waarin de zaligheid de heiden is toevertrouwd en waarin al sinds eeuwen heidenen het evangelie prediken aan Israël. In het algemeen, aan de Joden in het bijzonder natuurlijk, maar niet te min. Het evangelie, de zaligheid wordt gepredikt in andere talen. Dat is ook de reden waarom het Nieuwe Testament niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks geschreven is uiteraard. Dat is de enige echte reden natuurlijk. Dat is niet alleen een praktische. Dat was het fundamentele waarbij de zaligheid bekend werd gemaakt, het evangelie bekend werd gemaakt. Niet in de taal der Joden, niet in het Hebreeuws, maar in Grieks, de taal van de heidenen bij uitstek. En dan staat hier ook, hij zal door andere lippen, door een andere tong, tot dit volk spreken. En Paulus voegt eraan toe, als hij het aanhaalt in 1 Korinthe 14, en ook al zo zullen ze mij niet horen, want dat is de strekking van de volgende verse. Men zou namelijk niet horen, men zou niet tot geloof komen, enzovoorts. Maar in dat verband, in verband dus met het ongeloof van het Joodse volk in onze dagen, zegt dan vers 16, daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen, nou daar heb je fundamenten, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, en beproefd wil zeggen, kan betekenen dat hij stevig is, dat hij betrouwbaar is. Het kan ook betekenen dat het een edelsteen is. En als u het mij vraagt, beide dus, hè? Want het is een betrouwbare steen in elk geval, maar beproefd. En als iets beproefd is, is dikwijls de gedachte dat het door het vuur gegaan is. En zo ontstaan immers edelstenen volgens de Bijbelse gedachtegang. En dus staat er een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen. Maar een kostelijke steen is uiteraard een edelsteen. En daarna een kostelijke hoeksteen, inderdaad, die wel vast gegrondvest is. Waarna, ik mag geen vragen erover stellen, de gedachte is namelijk dat eigenlijk aan twee stenen gedacht wordt. Namelijk een fundament, maar ook tegelijkertijd, dat is dus de eerste steen, theoretisch, hè? Nou ja, theoretisch. Zo hoort het uit te zijn, hè? Fundament wordt geacht, als het even kan, één grote steen te zijn. Bijvoorbeeld een berg, of wat dacht u van de dorstvloer van Arauna? Of wat dacht u van het fundament van de piramide van Cheops? Want dat vind ik altijd het beste voorbeeld in dit verband. Ik denk dat het Bijbels is. Men heeft eerst de rotsbodem inderdaad keurig glad gemaakt en bewerkt. Mooi horizontaal enzovoorts. En daarna heeft men dat kolossale ding erop gebouwd. Alleen bij gebrek aan een kostelijke steen. En u weet wat er nou komt, hè? Toch, of niet? Nee? Bij gebrek aan een kostelijke steen heeft men ding nooit afgemaakt. Dat is het verhaal van de ontbrekende top. Maar ik zeg het natuurlijk wel gek, want zo zal het niet zitten. Maar historisch althans niet. Maar vanwege de typologie uiteraard. De top is er niet, de top hoort er ook niet te zijn. De top is in de hemel. En die is beneden niet, dus een piramide hier beneden bestaat niet. Dat is het eigenlijk. Hoort niet te bestaan. Dus inderdaad, geen top erop. Die Amerikanen hebben het keurig, niet waren, weet ik niet. Men zegt dat het vrijmetselaars waren, maar als symboliek is, dan krijgen die al gauw de schuld. Dus laat maar zitten. Ik ken ze niet, dus dat weet ik dus ook niet. Maar die hebben een mooi zegel gemaakt van de Verenigde Staten, met in ieder geval daarin een piramide, met daarboven, laten we zeggen zwevend, een losse top. Dat zou al voldoende geweest zijn, eigenlijk. Maar voor alle duidelijkheid heeft men er ook nog een oog in afgebeeld, waar de Amerikanen hun uitdrukking ontlenen van Big Brother is watching you. Maar dat is een misverstand, want het oog beeldt namelijk gewoon geestelijke dingen uit. Altijd al zo geweest. Ook in de Bijbel, geestelijke dingen. Zodat het oog als attribuut van de top van de piramide slechts uitdrukt dat de top er niet is. De top is er natuurlijk wel, die top is geestelijk, die is niet te zien. Die is van een andere orde en dus los erboven. En dat is waar het hier in Jesaja ook al om gaat. Namelijk een grondsteen, het grondvlak waarop het bouwwerk gebouwd wordt. Aan de andere kant is dezelfde, ja, Christus dus, hè, dezelfde die de grondsteen is, is het begin dus is van het bouwwerk, is ook de topsteen, namelijk het einde van het bouwwerk. Aardig te vergelijken met, ik ben de eerste en ik ben de laatste, ik ben de alfa en de omega, ik ben het begin en het einde. Ik ben de grondsteen, ik ben het fundament en de uiterste hoeksteen. Ik ben de eerste steen en de laatste steen. En dat is wat er hier ook in zit. Namelijk, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen. En daarna een kostelijke hoeksteen. Maar die kostelijke hoeksteen ligt uiteindelijk wel degelijk op datzelfde fundament. Dus het is wel degelijk één geheel, uiteindelijk. En wie gelooft, die zal er niet bij vandaan rennen. In een wat vrije vertaling, maar dat is wat het betekent. En bovendien, het woord dat er nu staat, haasten, heeft van oudsher, 3 eeuwen geleden in ieder geval, de betekenis van hard weglopen, haasten, dat zo. Dus wie gelooft zal er niet bij vandaan horen. Nee, wie gelooft wordt aan het bouwwerk toegevoegd. Wie gelooft krijgt deel aan het bouwwerk. En dat is precies wat de apostel aanhaalt in Efeze 2. Namelijk, wij worden toegevoegd, gebouwd op dat fundament waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. En die uitdrukking, meer in het bijzonder, die vinden we natuurlijk wel in Jesaja 28, maar we vinden hem uitgebreider in Psalm 118. Namelijk in vers 22, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, en de Heer citeerde het ook, en de fariseeën wisten dat hij van hen sprak en dat zij de bouwlieden waren, staat er allemaal keurig bij in Matthäus 21. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, Christus dus, verworpen door het Jodendom, door degene die onder de wet leefden, is de gedachte hoor. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. En dat is hetzelfde natuurlijk als uiterste hoek, of uiterste hoeksteen, eventueel, waarbij het Hebreeuwse begrip hoofd wel degelijk de betekenis heeft van top. In het Nederlands eigenlijk ook. Maar heel de gedachte is dat hoofd des hoeks gewoon de top is, de toppunt, het toppunt van het bouwwerk, de nok om zo te zeggen. En aangezien er maar 1 is, kom je automatisch bij het model van de piramide terecht. Want ik denk dat dat inderdaad de gedachte is. Met een vierhoekige grondvlak. De 4 hier beneden, zoals de 4 altijd staat voor aardse dingen. En zelfs voor vergankelijke dingen, maar in ieder geval aardse dingen. En de 5, of de 5e, staat altijd voor verborgen dingen, geestelijke dingen, eventueel hemelse dingen, enzovoorts. Zodat inderdaad aan zo'n bouwwerk met 4 punten, de 5e, of met 5 punten, de 5e behoort te ontbreken eigenlijk, volgens de eenvoudige systematiek. En zo is het ook. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden, tot top van het bouwwerk. Dit is van de Heere geschied, dat wil zeggen de Heer heeft dat gedaan en het is wonderlijk in onze ogen. Dat wil zeggen wij begrijpen het niet, wij weten het niet, wij weten niet hoe het komt. En dat klopt ook, de Heer vroeg het en zei wat is dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En inderdaad, zij wisten het niet, maar als het in het Oude Testament gaat over wonderlijke dingen, gaat het dus over verborgen dingen en dus gaat het over onze bedeling dan. Maar ik moet erbij zeggen, dat is een aardig voorbeeld, ik moet erbij zeggen, als wij het Nieuwe Testament niet hadden, Nieuwtestamentische geschriften, dan zouden wij ook niet begrijpen wat vers 22 hier betekent. Dat kan toch niet? Verborgen dingen, dan zouden we ook zeggen, het is wonderlijk in onze ogen, begrijpen wij niets van. Maar het Nieuwe Testament legt het uit. En ik hoop dat in uw Bijbel ook zoveel verwijzingen bij afgedrukt zijn. Met name naar het Nieuwe Testament. Matthäus 21, Marcus 12, Lucas 20, Handelingen 4, Romeinen 9, Efeze 2 inderdaad. En natuurlijk 1 Petrus 2. En zo kan die dus wel weer. Het is een elementaire Nieuw Testament. Je ziet namelijk gemeentelijke waarheid. Want daar komt het op neer. Nou, terug naar Efeze 2 dan. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En dan staat er, waarvan Jezus Christus is, uiterste hoek. En hoewel het er wat ongelukkig staat, is kennelijk dan toch de gedachte dat de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, niet van het fundament, maar van het hele gebouw. Dat is moeilijk om het zo te lezen, maar in het licht van de oud-testamentische uitspraken mag het geen enkel probleem zijn. Christus is het fundament van het gebouw. En Christus ook de uiterste hoeksteen van het gebouw, maar uiteraard niet van het fundament. Hij is het hele fundament en niet maar een hoeksteen van het fundament immers. Dus de eerste steen en de laatste steen. Waarna er ook inderdaad staat in vers 21, niet op welke het gehele gebouw opwast, maar er staat letterlijk in welke. En dat is dan ook wel duidelijker natuurlijk. Toch, dan weet ik wel dat je die Griekse voorzetsels, net als de Nederlandse, niet al te letterlijk moet interpreteren, want voorzetsels betekenen veel minder dan wij gewoonlijk denken. En daarom hebben de vertalers, denkend aan het fundament waarvan Christus de hoeksteen zou zijn, ook dus vertaald met op welke. Het gebouw was op het fundament uiteraard. Hè. Maar de gedachte is niet zozeer aan het fundament, maar aan het hele gebouw waaraan wij deel hebben, dat lijkt me ook duidelijk. Waarvan, en dus de opbouw van de gemeente, waarvan Christus de eerste en de laatste is, om zo te zeggen. En dus staat er dan, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, of wordende uiteraard, op was tot heilige tempel in den Heere. En daar staat het natuurlijk wel, in den Heere. In welke en in den Heere. Het is aardig die zinsconstructie van vers 21, want die begint dan inderdaad met in Christus, en hij eindigt ook met in Christus. En dat is een aardige illustratie van hoe het gebouwwerk begint bij het fundament, het welk is Christus, en voltooid wordt in de uiterste hoeksteen, het hoofd, het welk is eveneens Christus, eerst en de laatste. Letterlijk zo voorgesteld in de zinsbouw van vers 21. En dan vers 22 is natuurlijk net zo, namelijk in welke ook gij, heidenen, gij die eertijds heidenen waart, want het verhaal is rond en vers 22 komt dus weer terecht naast vers 11. Hè? In welke ook gij, die eertijds heidenen waart, mede gebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen, wij worden gebouwd tot een tempel, want een ander woord voor woonsteden Gods is uiteraard tempel. Het had ook kunnen zijn huis, want huis is een ander woord voor woonsteden, dan wordt het huis Gods. En dat de gemeente huis Gods is, staat natuurlijk in Hebreeën, hoofdstuk 3 en 1 Timotheus 3, geloof ik ook trouwens, ja. Of is 2 Timotheus 3? Nou ja, dat weet ik niet. Maar daar in de buurt dus, hè. Een huis Gods, omdat gij weet hoe gij in het huis Gods zou verkeren. Het huis Gods, namelijk een pilaar en vastigheid van de waarheid, enzovoorts. Huis Gods, of woonsteden Gods, of gewoon als het een huis Gods is, dan is het een tempel. En in dat geval zou het een geestelijke tempel zijn. Maar zo vinden we de aansluiting met name bij de eerste Korinthebrief. Onder andere dan, hè. Maar net zo goed bij de uitspraken van Petrus. Alleen die noemt het niet zozeer een huis Gods, geloof ik, die noemt het meteen, die gaat van het huis over naar het huisgezin of naar het volk en noemt het dan meteen een koninklijk priesterdom. Worden wij samengevoegd tot levende stenen tot een koninklijk priesterdom. Dat doet het dus in de omgekeerde volgorde, maar het blijft dezelfde gedachte. Samengevoegd samen met de Joden, zal ik maar zeggen, want het gaat om gelovigen die samengevoegd worden tot één volk, tot één gezin of tot één huis. Een gebouw namelijk, of gewoon tot één lichaam, want dat is natuurlijk ook wat in deze brief uitgebreid aan de orde komt. En dan staat er nog achter, in de geest, en dat betekent met wat nadruk, geestelijk, een geestelijke woonstede, God, een geestelijk huis, een geestelijke tempel, een geestelijk lichaam eigenlijk ook. Maar die term geestelijk wil zeggen dat het toch op een of andere wijze gaat om een toepassing, een geestelijke toepassing van oud-testamentische beelden. Want we praten nou over het bouwen van een tempel, maar binnen dat kader zouden we natuurlijk ook de hele tempelbouw uit de geschiedenis van Salomo kunnen bespreken. En aangezien de tempel een veredelde vorm is van een tabernakel, kun je daar dus ook de hele bouw van de tabernakel in betrekken. Je komt precies bij hetzelfde terecht. Al die geschiedenissen, al die beelden bevatten allemaal dezelfde gemeentelijke waarheid. Het is niet helemaal goed om zo te zeggen. Ik moet zeggen, ze bevatten dezelfde nieuwtestamentische waarheid, maar daarmee wel degelijk gemeentelijke waarheid. Want zo wordt het hier in Efeze 2 toegepast. Nou, daar laten wij het bij, want het is hoog tijd voor een kop koffie. En zo komen wij bij hoofdstuk 3 van deze Efezebrief, waarin het bijzonder gesproken wordt over wat dan genoemd wordt de bedeling der genade Gods uit vers 2 en daarna de bedeling der verborgenheid uit vers 9, maar dan in een gecorrigeerde versie uiteraard, hè? Want daar staat abusievelijk de gemeenschap der verborgenheid, maar het moet zijn de bedeling der verborgenheid, namelijk de bedeling der genade uit vers 2, waarbij dus inderdaad die positie van de gemeente geplaatst wordt binnen een bepaalde bedeling. En hier wordt hij dan genoemd. De huishouding of heerschappij of bedeling of hoe je dat maar noemt. Economie kan ook nog. Van de genade Gods of der verborgenheid. En de essentie daarvan, wordt ook, de essentie daarvan. Ja, de essentie daarvan wordt ook gegeven in dit hoofdstuk. Al moet ik er meteen bij zeggen dat men gewoonlijk de nadruk legt op vers 6. Zo van, dat zou fundamenteel gemeentelijke waarheid zijn. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie van Paulus. Want zo loopt de zin dan eigenlijk. Is het wel zo dat dat vers een beschrijving geeft natuurlijk van de situatie in de bedeling der genade Gods. Maar het is niet de enige uitspraak hier en het is ongetwijfeld ook niet de belangrijkste. Want, even onder mekaar, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen samen met Israël, dan wel het Joodse volk. En dat ze van hetzelfde lichaam, van hetzelfde huis of iets dergelijks zijn. En dat ze mededeelgenoten zijn van Gods beloften in Christus. Dat is niet specifiek gemeentelijke waarheid. Dat wil zeggen, het is wel gemeentelijke waarheid, maar niet specifiek, niet exclusief, zal ik maar zeggen. Want het zal u toch hopelijk niet ontgaan zijn dat die dingen die in vers 6 genoemd worden net zo goed van toepassing zijn in de volgende bedeling. Wellicht. Want in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, vindt in de eerste plaats de wedergeboorte, bekering van Israël. Maar het neemt niet weg dat datzelfde ook vervolgens gebeurt met de volkeren, of wat er van over is uiteraard. En het resultaat zal zijn dat ook dan de heidenen deel zullen hebben aan de zegeningen van Israël. Dat is immers de essentie van het koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van David, het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, of hoe het maar heten mag, dat gevestigd zou worden eerst over Israël en vanuit Israël over de overige volkeren, waarbij Israël de positie in zou nemen van priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom, maar waarbij dus de heidenen delen krijgen aan de zegeningen van Israël. Ik kan die missen. Zodat vers 6 weliswaar spreekt over de situatie in onze dagen, maar niet uitsluitend in onze dagen. Het is de beschrijving van nieuwtestamentische waarheid in het algemeen. Dus de waarheid sinds de opstanding van Christus. Maar het is ook niet het eind van het verhaal. Het verhaal gaat namelijk verder. Nadat de apostel in vers 7 en 8... en tot in vers 9 spreekt over zijn eigen bediening als onderdeel van deze dingen. Maar daarna neemt hij de gewone draad weer op. Namelijk dat hij degene is die gemeente, die gelovigen uit Jood en Heiden zou onderwijzen. Hen zou verlichten, opdat zij zouden verstaan, uiteraard, vers 9. Welke die bedeling der verborgenheid zijn, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God enzovoorts. Maar dan komt het doel. En dat wordt specifiek gemeentelijke waarheid. Dan komt het doel namelijk op dat nu, en dat is niet dan, dat wil zeggen nu, sinds de eerste komst van Christus en niet na de wederkomst, op dat nu door de gemeente en niet door Israël of de volkeren, maar op dat nu door die gemeente bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Maar het feit dat de veelkleurige wijsheid God zou bekendgemaakt worden, is ook gewoon nieuwtestamentische waarheid en niet specifiek gemeentelijke. Immers, Israël was geroepen om te zijn een koninklijk priesterdom. En de taak van de priester is nog altijd het woord Gods te onderwijzen aan degenen die het niet kennen. En als Israël één priesterlijk volk is, betekent het dat door het volk Israël, of laat ik het anders zeggen, dat het volk Israël de verantwoordelijkheid heeft om het woord Gods bekend te maken aan de heidenen. Vandaar dan ook dat in de toekomst bij de wederkomst van Christus eerst Israël tot geloof zal komen, waarna Israël officieel het evangelie zal prediken aan de overige volkeren. Het zal uitgaan om alle volkeren te onderwijzen, hen makende tot zijn discipelen. Met de uitspraak uit, wat is het, Marcus? 16? Geloof het. Kortom, het boek Openbaring spreekt ons dan over 144.000 verzegelden, 12.000 uit 12 stammen van Israël. En dat is 144.000, heb ik van jullie geleerd. 144.000, Nee, die gaan niet naar de hemel. Integendeel, hè. Die juist weer niet, hè. Die zullen op aarde het evangelie onderwijzen aan alle volkeren. En maken het tot zijn discipelen. Kortom, dat zij voeren in de praktijk de priesterlijke taak uit die gelegd was op Israël. En als 12 × 12.000 uit de stammen van Israël vertegenwoordigen zij Israël dus ook. Zodat ook op hen van toepassing is dat zij de veelkleurige wijsheid God zouden verkondigen. Of zoals Petrus het zei, ook op hen is van toepassing dat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is datzelfde deel uit 1 Petrus, weet je wel, waar ook gesproken werd over dat bouwwerk van levende stenen enzovoort. Het is heus dezelfde gedachtegang, volstrekt dezelfde, alleen die bij Petrus en hier bij Paulus. Maar het punt is dat de woorden zoals de apostel Petrus die gebruikt inderdaad helemaal met groot gemak toegepast ook kunnen worden op de volgende bedelingen in verband met Israël en de volkeren. Maar de woorden van de apostel Paulus hier zijn specifieker gedetailleerder. Dus ook specifieker dan die van Petrus. Petrus spreekt over het algemeen daarover degenen die eerst geen volk waren, maar nu God volk zijn geworden. Dat zegt Paulus hier ook. Eerst verre en nu nabijgebracht. En hij spreekt ook over een geestelijke tempel, zal ik maar zeggen, een koninklijk priesterdom. En Petrus zegt dat men dat is om te verkondigen de deugden van Christus. Alleen, Petrus zegt er niet bij aan wie. Dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar als er niks bij staat, is het duidelijk. Als Israël of de verzamelde gelovigen, wat in de volgende bedeling toch min of meer hetzelfde is aanvankelijk. Als Israël of de verzamelde gelovigen geroepen zijn om de deugden van Christus te verkondigen, dan zal Israël dat dus verkondigen aan de overige volken. Dat kan niet missen. Maar het staat er niet bij, bij Petrus. Zodat er nogal wat ruimte gelaten wordt. Maar de apostel Paulus vult het wel degelijk in en zegt, opdat nu door de gemeente, en dat woord wordt door Petrus niet eens gebruikt, opdat nu door de gemeente, en let ook op nu, want dat zegt Petrus er ook niet bij, geeft geen tijdsaanduiding ook, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, inderdaad, de veelkleurige wijsheid Gods, en daarmee dus de deugden van Christus, want Christus is wijsheid Gods. En in Christus zijn al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen, enzovoorts. Dus dat is toch hetzelfde in de praktijk. Maar Paulus zegt erbij aan wie dat bekendgemaakt zou worden. En hij zegt niet aan de overige volkeren, maar hij zegt aan de overheden en machten in de hemel. En dat is specifiek gemeentelijke waarheid. Dat is niet nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, maar het is de gemeentelijke toepassing van nieuwtestamentische waarheid. Want het idee is, en ik blijf dat volhouden, dat het feit dat de zaligheid naar de heidenen ging enzovoorts, dat God zich een volk uit de heidenen verzamelt enzovoorts, dat is niet specifiek gemeentelijk, want dat gebeurt in de toekomende bedeling ook. In het verleden trouwens ook al, eerlijk gezegd, onder de wet gebeurde dat ook al. Dus er is niks bijzonders aan. Het is wel bijzonder, alles is bijzonder, maar het is niet gemeentelijk. De gemeentelijke waarheid is dat de gelovigen van vandaag een positie, een roeping, een erfenis hebben in de hemel. En dat lees je dus inderdaad bij Petrus niet. Niet omdat hij daar niet bij hoort of geen weet van heeft, maar gewoon omdat het bekendmaken van die dingen was voorbehouden aan de apostel Paulus. Dus Petrus verkondigt, net als de overige apostelen, gewoon in het algemeen nieuwtestamentische waarheid, die zo verwoord wordt dat het ook inderdaad op de gemeente van toepassing is, of gebracht kan worden. En Petrus doet dat feitelijk natuurlijk ook. Maar het specifiek gemeentelijke eraan wordt slechts door de apostel Paulus medegedeeld. En de specifiek gemeentelijke ligt hier vast in die termen overheden en machten in de hemel. En vergis je niet, dat ligt ook niet vast in dit ene vers, want deze hele brief gaat daarover. Namelijk dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En ik zal het in de tijd hier ook wel gezegd hebben. De gedachte is namelijk dat in een toekomstige bedeling gelovigen inderdaad ook gezegend worden met elke zegening in Christus. Niet alleen geestelijke trouwens, maar goed. Maar in ieder geval ook geestelijke zegening in Christus, maar niet in de hemel. Maar op aarde. En daar zit gemeentelijke waarheid. Gemeentelijke waarheid is niet dat de heidenen de zaligheid hebben ontvangen. Gemeentelijke waarheid is dat alle gelovigen uit heidenen en joden, dan wel uit joden en heidenen, maakt me niks uit, dat al die gelovigen van onze bedeling met Christus gezet zijn in de hemel, daar hun burgerschap hebben, daar hun wandel hebben met de woorden van Filippenzen, of je dat nou begrijpt of niet, heeft er niks mee te maken. Het is nou eenmaal zo, en daar ligt in ieder geval onze toekomst. En dat is misschien iets makkelijker te begrijpen. Maar dat is de positie van de gemeente. Maar verder blijft het gelijk. Wij zijn een volk van eerstelingen. En wij zouden bekendmaken de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zei Petrus. Waarna wij vragen, aan wie moeten we dat dan bekendmaken? Of zouden wij dat dan bekendmaken? Laat ik het niet al te wettig zeggen. Aan wie zouden we dat dan bekendmaken? Nou, zegt Paulus, aan de overheden en machten. Op aarde. Nee, dat gebeurt in een volgende bedeling, als volken gemaakt worden tot discipelen van Christus. Maar juist aan overheden en machten in de hemel. En daartoe zijn we volgens hoofdstuk 1 en 2, en dus nu ook 3, met Christus gezet in de hemel. Zowel Jood als heiden. In Christus. En gezet in de hemel. En dat in overeenstemming met het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft, waarmee maar gezegd wil zijn dat de gemeentelijke positie en roeping inderdaad in overeenstemming is met Gods oude plan van voor de nederwerping der wereld. Maar dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 1, uiteraard. Zodat het niet een onverwachte manipulatie was, zal ik maar zeggen. Zoals sommigen dat interpreteren, dikwijls. Maar in tegendeel, de gemeente maakt gewoon onderdeel uit van het plan Gods als zodanig. En verder staat er, in Christus in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. En als je die woorden vrijmoedigheid en toegang op andere plaatsen in het Nieuwe Testament opzoekt, dan kom je automatisch terecht bij de talloze schriftplaatsen waar gezegd wordt dat het gaat om een toegang tot de hemel en dat het gaat om een vrijmoedigheid om inderdaad te naderen tot degene die op de troon gezeten is in de hemel, opdat wij hem zouden dienen. Of omdat we God zouden dienen onder leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Sluit volstrekt aan. Het gaat dus inderdaad om hemelse dingen. Maar het punt blijft natuurlijk dat ook deze uitspraken ontleend zijn aan het Oude Testament en een Oude Testamentische belofte. Want dat vinden we in ieder geval in vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenaam, niet erfgenaam, mede-erfgenaam. En van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten, als je het mij vraagt is dat een pleonasme. Mede-deelgenoten, er staat toch minstens in die ene uitdrukking twee keer dat we delen hebben aan de dingen van een ander. Of aan de dingen van anderen. Mede-deelgenoten zijn er beloften in Christus, zodat het uitdrukkelijk gaat om de beloften die van oudsher aan de vaderen, om zo te zeggen, gedaan zijn en wij hebben daar deel aan gekregen. Maar in de toekomst gebeurt precies hetzelfde, na de opname van de gemeente, waarbij heidenen deel krijgen aan Israël en aan de God van Israël, de Messias van Israël, het Israëlitische wereldrijk, het Messiaanse rijk, of hoe het maar heten mag. En beter is natuurlijk te zeggen, als die mensen dan wedergeboren worden, dan krijgen ze net zo goed deel aan het leven van Christus, net zo goed als wij dat hebben nu. Dat is het verschil niet. Dat is gewoon normale, nieuwtestamentische waarheid. Maar hier gaat het, hier worden deze dingen aangehaald, ontleend aan het Oude Testament, toegepast op het Nieuwe, maar in het bijzonder toegepast op de gemeente, maar het specifiek gemeentelijke ligt niet in vers 6, maar het specifiek gemeentelijke ligt in vers 9 en in het bijzonder in vers 10 dan. Ja, 10 en 11 en 12 natuurlijk. Want eerst, je kunt het ook zien aan de volgorde waarin de dingen gezegd worden, eerst zegt de apostel dat wij deel hebben aan die beloften die aan Israël gedaan zijn. Medeburgers zijn de heilige en huisgenoten God, zoals in hoofdstuk 2 al heeft ingezet. Daarna zegt hij dat het in overeenstemming is met het evangelie waarvan hij zelf dienaar geworden is. Dat wil zeggen dat hij er nog wel het een en ander over te vertellen heeft. En dan zegt hij wat die bediening feitelijk inhoudt, dat het er namelijk om gaat dat de onnaspeurlijke rijkdom van Christus zou bekendgemaakt worden, dat is vers 8... onder de heidenen, waaruit dan de gemeente ontstaat, waarbij vervolgens de hele gemeente die mede door de, of in het bijzonder door de bediening van de apostel Paulus tot stand is gekomen, waarbij de hele gemeente inderdaad bijdraagt aan dat de veelkleurige, veelvuldige wijsheid Gods bekend zou gemaakt worden aan overheden en machten in de hemel. En daartoe zijn wij met Christus gezet in de hemel in overeenstemming met zijn eeuwig plan. Dat is het verhaal. Maar je moet dus niet ophouden bij vers 6 en zeggen dat is dan gemeentelijke waarheid, want dat is niet zo. Dat is nieuwtestamentische waarheid. Daarmee is het gemeentelijke waarheid, maar niet exclusief. Ik vind het altijd aardig. Ik weet niet of ik dat hier aangehaald heb, maar ik vind het altijd aardig om te citeren uit Handelingen 15, waar Jacobus zegt dat Simeon gezegd heeft, is wel ingewikkeld, maar ja. Waar Lucas schrijft dat Jacobus zei dat Simeon gezegd had, goed, dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En als je nou niet verder leest, en als je misschien ook het woordje eerst gewoon weglaat, maar je mag het ook laten staan, maakt niet uit, maar als je niet verder leest, en je weet van niks, en je hebt geen Paulinische brieven gelezen, en sommige lezen ze niet immers, dan zegt Jacobus dus, God verzamelt zich God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als je dan zegt, God, dat zou ik wel eens willen weten hoe dat in elkaar steekt, dan zoek je dus je hele Bijbel door en dan kom je tot de ontdekking dat dat een uitspraak is over hoe Israël verzameld zou worden uit al de heidenen. Waarheen de Heer hen verdreven had. En we hebben er net nog schriftplaatsen aangehaald, naar aanleiding van andere termen trouwens, waarin dat precies staat, hè. Degene die verder zijn, namelijk een Israël wat in ballingschap is, zal terugverzameld worden enzovoort. Maar dat hij het niet heeft over Israël in verband met de wederkomst, maar dat hij spreekt over de gemeente sinds de eerste komst van Christus, dat weten wij niet uit die uitspraak. Want het is niet eens specifiek gemeentelijk. Wij weten het uit de volgende uitspraken. Hij zegt namelijk, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En wat dat volk is, weten we omdat hij daarna over andere dingen spreekt. Hij zegt, en daarna zal hij wederkeren. Of daarna zegt de Heer in Amos, is geloof ik, waaruit hij citeert. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En wat daarvan verbroken is, zal ik herstellen enzovoorts. En daaruit vloeit voort dat aangezien het tweede deel van de uitspraak van toepassing is op het herstel van Israël onder de zoon van David en onder het Davidische koningshuis, moet dus de eerste deel van de uitspraak van toepassing zijn op iets anders. Dat moet dan noodzakelijk zijn, de roeping van de gemeente, die inderdaad verzameld wordt uit de heidenen. Dat is waar. Maar daarom maakt het die uitspraak nog niet specifiek gemeentelijk. Het is namelijk een uitspraak gewoon ontleend aan het Oude Testament, maar wel toegepast op de gemeente. Maar wat de gemeente precies voor een ding is, dat zegt Jacobus niet. Dat mocht hij waarschijnlijk ook niet eens, van hoger hand niet. Nee, dat wist hij misschien ook niet eens, maar dat doet er niet toe. Maar hij mocht het niet zeggen van hoger hand, want dat zou ons bekendgemaakt worden, namelijk via de apostel Paulus. Maar niet het feit van die roeping van die gemeente zou door Paulus bekendgemaakt worden, maar de inhoud ervan, de strekkingen van, de betekenis ervan, de specifieke aard van de gemeente. En de specifieke aard van de gemeente is niet gelegen in de afkomst, maar in de bestemming. Want de afkomst van de gemeente is fundamenteel dezelfde als die van Israël. Namelijk gewoon uit de heidenen. Toch? Maar de bestemming is verschillend, want de bestemming van Israël is gelegen op aarde in een geopenbaard koninkrijk. En de bestemming van de gemeente is gelegen in de hemel, namelijk in een verborgen koninkrijk. Of in het verborgen deel van het koninkrijk, want zo kun je dat natuurlijk ook nog zeggen. Nou goed. Dus inderdaad, in Efeze 3, vers 5 en 6 wordt gezegd dat wij deel hebben aan de vervulling van de beloften die van oudsher gedaan zijn. Maar dat is niet specifiek gemeentelijk. Het specifiek gemeentelijke zit hem pas in vers 9 en 10 en 11 en 12 enzovoorts, waar verwezen wordt naar onze hemelse roeping. Maar goed, dat werd natuurlijk ook al genoemd in Efeze 1 en 2 enzovoorts, hè. Dus als je nog eens hoort praten over de gemeente uit de heidenen, uit onze bedeling, bedenk dan goed dat in de toekomst net zo goed een gemeente uit de heidenen verzameld wordt. Alleen niet met een hemelse bestemming, maar met een aardse. En voor de goede orde, beide worden Israël genoemd hoor. Ook de gemeente wordt als Israël aangeduid. En beide worden Juda genoemd. In de zin van besneden enzovoorts. Dat zijn wij ook. Alleen op een hoger niveau. Geestelijke besnijdenis, een besnijdenis die zonder handen geschiet enzovoorts. Uit Romeinen 2, en voor degene voor wie Romeinen niet voldoende is, zeg ik dan uit Colossense 2. Dat moet genoeg zijn. Want daar staat het ook allemaal. Maar dat betekent dus dat die uitspraken van Efeze 3 vers 6 zonder meer verwijzen naar het Oude Testament. Nu zijn er natuurlijk die zeggen, dat kan niet verwijzen naar het Oude Testament, want in de verzen daarvoor staat dat deze dingen, vers 5, dat deze dingen in andere eeuwen de kinderen der mensen niet zijn bekendgemaakt, gelijk ze nu zijn bekendgemaakt aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest enzovoorts. Maar dan moet ik u zeggen dat zo'n argument berust op het niet exact lezen van wat staat. Want er staat niet dat het in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt is. Ik heb u al vaker geïllustreerd en gedemonstreerd dat je uitspraken niet half moet lezen, hè, want dan krijg je gewoon leugens. Hè. Dat demonstreer ik nou niet meer. Ik zeg het nu alleen maar, je moet het niet half lezen. De gedachte is niet dat het in voorgaande of andere eeuwen niet is bekendgemaakt. De gedachte is dat in de voorgaande eeuwen die dingen niet bekendgemaakt zijn zoals zij nu zijn geopenbaard. Hebben jullie? Want wat betekent bekendmaken? Nou, wat is het verschil? Dat is makkelijk genoeg hoor. Dan kan een kind begrijpen wat het verschil is. In wezen, tussen bekendmaken en openbaren. Openbaren is een officiële, plechtige, openbare gebeurtenis. Openbaren veronderstelt de bedekking wegnemen, onthullen letterlijk. Ontsluieren, onthullen, de bedekking wegnemen. En dat gebeurt plechtig, weet u wel, een groot standbeeld, weet je, om zo'n laken erover touw te trekken en dan valt het ding uit en schrik je wezenloos vervolgens gewoon. Hè? Ik heb meest dikwijls gedacht, hadden ze dat laken maar laten zitten, maar vooruit. Nog goed. Ja. Goed, maar openbaar is een officiële, plechtige, openbare aangelegenheid. Maar bekendmaken is wat anders. Ik weet niet of het nog zo is, geloof ik niet, maar vroeger had je zo'n bekendmakingspublicatiebord bij het gemeentehuis. Daar werd van alles op bekendgemaakt. Maar u denkt toch niet dat het dan bekend was? Bekendmaking stond er dan op het boven de ruit, onze de ruit voor toen nog. Hè? Ja, is dat nog zo? Officieel, maar ik heb nog nooit gezien dat iemand erbij stond om te lezen wat er eigenlijk aan de hand was en wie er nou weer ging trouwen en wie er nou weer failliet was en weet ik wat er allemaal op stond. Hè? Toch?
Net zoals de behoorlijke Nederlandse wet.
Dat is net zoiets, ja. De wetten worden gepubliceerd in de Staatscourant, zodat iedereen de wet kan kennen. Maar ik vraag me nog altijd af in welke oplage die Staatscourant verschijnt. Toch? Ik weet echt niet. Ik denk niet dat het interessant is om erin te adverteren. Maar dan bezitten. Maar bekendmaken wil inderdaad zeggen, vastleggen en ter inzage geven. Maar als er geen belangstelling voor is, wordt het niet bekend en het wordt ook niet bekend. Want als men de conclusie trekt uit vers 5, dat deze dingen dus in het, deze gemeentelijke waarheden dan, de dingen van onze bedeling, in het Oude Testament niet staan, niet gevonden kunnen worden, want dat bedoelt men dan, dan is dat zo verschrikkelijk naïef. Ik weet niet hoe ik het nou netjes moet zeggen en toch zo duidelijk mogelijk. Het is verschrikkelijk naïef, want ik wil niet zeggen dat het onzin is, maar dat is het natuurlijk wel. Hè? Ik heb dat nou gedemonstreerd in de afgelopen weken, maanden inmiddels, aan de hand van Efeze. Het komt allemaal uit het Oude Testament. En dat is nog maar alleen Efeze. Maar de Heer zei al, wat is dan dit, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks? Is dat gemeentelijke waarheid of niet? En zo niet, wat is het dan? Als het dat niet is. Of de Heer Jezus sprak over de wijngaard en zei, hoe zal het nou gaan met die wijngaardeniers die de opbrengst van het land niet brengen bij de heer van de wijngaard, hè? En toen zeiden die fariseeën, nou, dan geeft die heer van de wijngaard, die geeft de wijngaard aan andere landlieden die wel hun vrucht zullen opbrengen. Toen zei de heer, nou, dat klopt precies, want God zal het koninkrijk der hemelen, zal het koninkrijk, staat er echt, zal hij geven aan een ander volk wat wel zijn vruchten zal voorbrengen. Wat is dat dan? Gemeentelijke waarheid, maar door de Heer Jezus in Matthäus. Ver voor de tijd. En ook trouwens onder verwijzing naar het Oude Testament, maar daar ga ik maar niet uitgebreider op in. Hè. En hij zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Jesaja 28, dat is toch gemeentelijke waarheid. Het slaat toch op de gemeente, de gelovigen van onze bedeling. Dat is de gemeente die het evangelie zal prediken aan een ongelovig Joods volk. Gelijk het is ten deze dagen. Of ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Dat doe ik gewoon uit hoofd even een paar van die dingen zomaar. Hè. Er staat er vol mee. En als Efeze 5, maar daar hebben we het nog niet over. Maar als Efeze 5 spreekt over de gemeente als lichaam van Christus, wordt het ontleend aan Adam en Eva notabene. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? Er staat er vol mee. Alleen als je niet weet wat de gemeente is, kun je het in het Oude Testament waarschijnlijk niet vinden. Ik durf er niet een definitieve uitspraak over te doen. Want ja, wij komen vanuit het nieuwe en gaan naar het oude. Maar de gedachte is ongetwijfeld deze, dat als je het nieuwe niet kent, dan wordt het waarschijnlijk moeilijk om in het Oude Testament gemeentelijke waarheid te vinden. En zeker specifiek gemeentelijke waarheid. Maar neem niet weg dat gemeentelijke waarheid wel degelijk in het Oude Testament gepubliceerd is. Bekendgemaakt. Dat niemand de bekendmaking begrijpt, of dat men er overheen leest, of er gewoon domweg niks van wil weten, want zo is het natuurlijk ook nog. Ja, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval wordt het in het Oude Testament bij vele gelegenheden genoemd. Maar dat is niet hetzelfde als geopenbaard. Want openbare veronderstelt dat de bedekking is weggenomen. En als hier staat, het is in andere eeuwen niet bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard, betekent het dat het in het Oude Testament in andere eeuwen wel degelijk is bekendgemaakt, maar onder een bedekking. En waarom, en wat is die bedekking? Dan trappen we weer even een paar open deuren in. Wat is de bedekking? We praten over het Oude Testament. We hebben het over een bedekking. Over een sluier. Dat heb ik eens nagevraagd aan Lot, maar die ga ik nou niet uitleggen. Wat is het dan? Dat is toch gewoon de wet als zodanig, de wet aan geboden en inzettingen bestaande. Met andere woorden, als men het Oude Testament leest met als doel ethiek te bedrijven. U weet toch dat de gemiddelde theoloog vandaag niet theoloog heet, maar ethicus. Dat weet u toch? Ethicus. Nou, ik vind zo'n nou goed, laat maar zitten. Hè? Maar zo iemand, die begrijpt dus meteen van de Bijbel niks, want ethiek is niks anders dan de bedekking die er ligt over het woord Gods, het Oude Testament namelijk. Pas als je in staat bent om van ethiek los te maken, van wet los te maken en gewoon het woord als zodanig te bestuderen, te lezen en te overwegen, zal ik maar zeggen. En dan zeg ik het nog niet eens zo vroom, want ik moet eigenlijk zeggen biddend en zo. Maar goed, hè? Maar dat laat ik dan nog maar weg, want het is gewoon zo. Als wij onze eigen oude natuur, ons menselijk denken, de eerste beginselen van de wereld terzijde kunnen zetten, dan is daarmee meteen de bedekking weggenomen. En als we dat kunnen, vinden we de gemeente terug in het Oude Testament. Met groot gemak. En dat is ook wat gebeurt. Zo moest de apostel Paulus opnieuw de wet leren verstaan. Daarom meldde hij zich op de Sinaï, want dat is wat historisch gebeurd is, bij de bron en oorsprong van de wet. En toen hij daar vandaan kwam, verstond hij ineens gemeentelijke waarheid. Want toen wist hij wat hij met die wet aan moest, hoe het eigenlijk in elkaar stak. En de rest van zijn leven besteedde hij niet aan het toepassen van de wet, maar integendeel aan de prediking van de heerschappij van de genade. En dan gaat het hier ook over de heerschappij van de genade. Als je dat twee keer vertaalt, één keer naar het Hebreeuws en dan terug naar het Nederlands, dan staat er inderdaad bedeling der genade. Heerschappij der genade, namelijk. En dat is inderdaad hier aan de orde, zodat inderdaad gemeentelijke waarheid wel in het Oude Testament gevonden wordt. Het is wel bekendgemaakt, maar niet zoals het nu is geopenbaard. En dat is bekendgemaakt op een veel hoger niveau, namelijk veel uitgebreider, veel duidelijker, veel gedetailleerder enzovoorts. Dat moet ook wel, dat kan niks anders zijn, want als het Als de uitspraak van vers 5 zou betekenen dat het hele Oude Testament geen gemeentelijke dingen zouden gevonden kunnen worden, dan kun je vervolgens nooit meer schrijven dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte. Want dan is het moeten vragen, zijn erfgenaam waarvan? Van die belofte in het Oude Testament uiteraard. Van die erfenis die daar via het eerste geboorterecht ook van Abraham, Isaac en Jacob doorgegeven werd. Van die dingen zijn we erfgenamen geworden. En van hetzelfde lichaam. Of volk. Maar er wordt in het Oude Testament ook over gesproken overigens. En dan mededeelgenoten zijn er belofte in Christus. Dat is toch de belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Waaraan wij deel gekregen hebben. Je kan niet missen. Kortom, inderdaad, gemeentelijke toepassing van deze dingen. En dan is de apostel die dan vervolgens zegt dat deze dingen wel op een specifieke manier worden toegepast in onze dagen. Namelijk op de gemeente die een hemelse roeping, functie, bestemming, burgerschap, erfenis heeft ontvangen. En dat wordt dan gezegd inderdaad in vers 10. En natuurlijk daarna vers 11 en 12. En omdat dat zo is, omdat we een hemelse verantwoordelijkheid hebben, is het dus een zeer hoge, en dus besluit dit gedeelte met te zeggen, daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid, en vervolgens gaat de apostel in gebed, opdat we inderdaad deze vaste spijs zouden verdragen. Met een term uit 1 Korinthe uiteraard. Want dit is vaste spijs. Heel de gedachte is, en daar zal ik maar weer mee ophouden dan. Heel de gedachte is dat het Oude Testament al spreekt over de zegeningen van het beloofde land en van het beloofde koninkrijk, zal ik maar zeggen. Dat heet een land van melk en honing. En met andere woorden, melk en vaste spijs, want dat is het eigenlijk. Maar de gedachte is dat melk staat voor nieuwtestamentische waarheid in het algemeen. En vaste spijs of honing staat voor de toepassing van die nieuwtestamentische waarheid specifiek op de gemeente. En dan blijkt dat melk van doen heeft met aardse dingen, aardse zaken. En dat de vaste spijs van doen heeft met de hemelse dingen, de hemelse toepassing van die dingen. Zoals zo fraai uitgedrukt in de Hebreeënbrief, die dan zegt, gij bent niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Jawel, het hemelse Sion, de ontastelijke berg. Gij bent gekomen tot de berg Sion, maar dan een ontastelijke berg Sion. Gij bent gekomen tot Jeruzalem, maar dan het hemels Jeruzalem enzovoorts. En dan gaat het duidelijk zijn dat Sion en Jeruzalem gewoon termen zijn ter aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen, van het koninkrijk van de Christus in het algemeen. Maar er staat bij ontastelijk en hemels. En er staat ook de gemeente van eerstgeborenen. Nou, dat zal Israël in de toekomst op aarde net zo goed zijn. Maar er staat meteen achter de gemeente van eerstgeborenen die de hemelen zijn opgeschreven. En dat is heel wat anders dan Israël straks in de toekomst als eerstgeborenen onder de volkeren der aarde. Maar wij zijn net zo goed eerstgeborenen, meer nog dan dat zelfs. En hebben daarom een hemelse bestemming enzovoort. En dat is het verschil, hè? Nou, daar moeten we het weer bij laten, want het is inmiddels weer de hoogste tijd.